Ja, wat is er nou weer gebeurd? Jeffrey Goetsman, die koopt een strijkijzer bij de mediamarkt. En we lachen, want we herkennen dit, hè. Dat je naar een winkel gaat met de simpele opdracht om iets te kopen, in dit geval een strijkijzer, en je staat voor een schap en de keuzes zijn zo enorm dat je eigenlijk helemaal niet meer weet wat je moet kiezen. Ik doe thuis zelf de boodschappen, maar Nicole maakt de lijst. Dus ik kom bij de Jumbo binnen en daar staat er koekjes. Er zijn zoveel verschillende soorten koekjes. En dan ben ik zo blij dat we tegenwoordig gewoon een mobiele telefoon hebben. Dat ik mijn telefoon kan pakken, even kan bellen. Van, nou, dit staat er. Maar wat wil je nu echt? Wat bedoel je met wat je opgeschreven hebt? We zijn in de themaserie aangekomen bij deel 4. En dit gaat over ik voel me zo verward. Maar er zijn heel veel manieren waarop je verward kunt zijn. Soms lees je in de krant dat ze een verwarde, meestal ouder, iemand gevonden hebben die weg kwijt is. Laatst zat ik in de bus en er zat zo'n dame naast mij in de bus. Die wist niet waarom ze in de bus was. Ze wist niet waar ze naartoe wilde. Ze wist ook niet waar ze vandaan kwam, maar ze wist wel dat ze in bus 4 moest zijn. En dat is heel frustrerend, want ja, welke kant moet je daarmee op? En wat kan je ermee? Maar steeds vaker zie ik ook verwarring bij jongere mensen. Verwarring over keuzes maken. Wat moet ik kiezen? Er zijn zoveel keuzes. Welke opleiding moet ik doen? Welke partner moet ik kiezen? Welke baan wil ik later hebben? Wat moet ik nu wel doen? Wat moet ik nou niet doen? En welke gevolgen hebben die keuzes dan voor de rest van mijn leven? En wat gebeurt er nou als ik het verkeerde kies? En ik heb de laatste weken natuurlijk veel gezocht op internet hierover. En dan kom je termen tegen als keuzestress, overchoice. Een nieuwe term voor mij, quarter life crisis. Ik dacht dat ik richting een midlife crisis ging, maar blijkbaar ben ik de quarter life crisis al voorbij. En die heb je hier allemaal mee te maken. En dat is ook het onderwerp waar ik vandaag met jullie over wil hebben. Want we wonen in Nederland in een samenleving waarin we denken dat als we gelukkiger willen zijn, dat we veel vrijheid nodig hebben. Vrijheid om te kiezen. En dat betekent ook dat je meer keuzemogelijkheden moet hebben. Als je maar één ding kan kiezen, dan heb je misschien wel heel veel vrijheid, maar dan kan je nog steeds maar één ding kiezen. En meer keuzes betekent, dat zei Guzman ook al in het filmpje, dat je beter kan kiezen wat bij jouw individuele wensen past, wat bij jou past, wat jij nodig hebt bij jouw leven. En daarvan, wordt gezegd, word je gelukkig. En je ziet dit overal. De supermarkt is een heel makkelijk voorbeeld, hè? Loop maar eens een supermarkt binnen om een potje jam te kopen. Dan begrijp je wat ik bedoel. Weet je hoeveel verschillende soorten aardbeienjam, daar heb ik het nog maar over één soort jam, aardbeienjam bij de Albert Heijn zijn? Doe ze gok. 10, meer. Meer. 30. 30 soorten aardbeienjam. Daar heb ik het alleen maar over daar. Met, zonder suiker, van alles. Verschillende merken. Hoeveel verschillende koeken heeft Albert Heijn? Meer, veel meer. 629 soorten koeken, 188 soorten chips, 648 soorten soep, 155 soorten tandpasta's, waarvan 12 het merk Colgate hebben. Dus als je op je lijst hebt staan, haal Colgate tandpasta, dan heb ik nog 12 tubes waar ik uit moet kiezen. Met en zonder whitening, actief, zuurstof, weet ik wat, bubbels, kleur, blauw, mint, fresh, allemaal namen. Ja, je wordt er helemaal gek van. En ik zat te denken, we hebben zoveel keuzes, daar kom ik zo meteen ook op, hè, van, en dat verwacht ons dan ook soms, van welke moet je nou pakken? Maar er zijn hele groepen mensen in de wereld die nul keuzes hebben. Helemaal niks kunnen kiezen. Zouden wij niet, misschien, hè, en dat ga ik niet oplossen hier vanochtend, maar zouden wij niet met iets minder keuzevrijheid, want dat kost allemaal geld, ook andere mensen op de rest van deze wereld iets van keuzevrijheid kunnen geven? Maar dat is iets om over na te denken. Dus de supermarkt, maar ook techniek, hè, en technologie. Als je in 1965 een telefoon kocht, hè, daar was ik niet bij, maar dan ging je naar de PTT en dan kocht je geen telefoon, dan huurde je een telefoon. En dan had je de keuze uit twee modellen. De T65 en de W65. En ik ken de T65 goed, want die stond bij mij vroeger, bij mijn ouders thuis vroeger, stond die gewoon op de tafel, dat betekende de T. En de W betekende want. Dat waren de twee modellen. Ze waren altijd grijs. En in de jaren 70 hebben ze gedifferentieerd. Kon je uit 5 kleuren kiezen. En wij hadden een knaloranje, want dat was toen in de jaren 70. Knaloranje telefoon, de T65. En super functioneel, want je ging naar de winkel. Ja, waar moet die staan, mevrouw? Op tafel of aan de muur? Nou, op tafel, alsjeblieft, en dan kon je bellen. Probeer vandaag de dag maar eens de Mediamarkt binnen te lopen en weg te lopen met een telefoon waarmee je alleen kan bellen. Dat lukt jou niet. Er zijn geen telefoons meer waar je alleen kan bellen. Als je zegt van ik wil een telefoon die niet veel doet, dan kijken ze je aan. Ik weet nog heel goed, een vriend van mij die had op een gegeven moment de eerste iPod had hij, of de iPhone. Daar kon hij alles mee behalve bellen, want we zaten buiten in Venlo, zaten buiten de bereik. Maar hij kon bier drinken, app en ik weet niet, hij had allemaal apps had hij erop. Maar hij kon alles ermee doen behalve bellen. Heel grappig. Maar niet alleen elektronica in de supermarkt. Hè. Er zijn veel belangrijkere terreinen natuurlijk waar keuzes toegenomen zijn. Ik weet niet of je onlangs een keer bij de dokter geweest bent. Ik hoop het niet voor je. Maar als ik bij de dokter kom, dan valt mij iets op. Vroeger ging je naar de dokter, die schreef iets voor en ging je naar huis. Tegenwoordig ga je naar de dokter en dan kijkt hij me aan en dan vraagt hij, wat moet er gebeuren? Je hebt 3 keuzes. Keuze A heeft deze voordelen en deze nadelen. Keuze B heeft deze voor- en nadelen. En keuze C heeft deze voor- en nadelen. En dan kijkt hij me aan en zit ik daar met mijn zieke kop. En dan kijk ik hem aan en zeg je, u heeft daar 8 jaar voor gestudeerd. Ik en niet, waar weet ik er nou van? Wat zou u doen als u mij was? En dan krijg je stevast het antwoord, ik ben u niet. Ik ben jou niet. Jij moet bepalen wat je wil. En hier is keuze A met deze voordelen, hier is keuze B met die voordelen. Kies maar. Patiëntautonomie heet dat tegenwoordig. Moet je eens een keer op googlen. Dat is echt een ding in de zorg. Met als gevolg dat ik met mijn zieke kop een domme beslissing mag maken. Heel raar. Je identiteit. Dat is ook zoiets waar je wie je bent, wat je kan, wat je later wil worden. Vroeger was het al volgens mij vrij vroeg duidelijk wat je wel en niet kon. En wat je wel en niet zou gaan doen. En dat hing ook af van waar je geboren was, wat je ouders deden. Dat heeft ook zijn nadelen natuurlijk. Maar je had in ieder geval niet veel keuze. Ik volg een serie die heet Downton Abbey. Dat durf ik wel hier te zeggen dat ik die volg. En dan zie je dat. Hè? Van mensen doen wat hun ouders doen. En als je daarvan afweekt, dan was je al een beetje raar. En als vrouw, als je op je 21ste nog niet getrouwd was. Dan was het toch was even tijd voor paniek. Want het was tijd dat je ging trouwen. En dan wist je, dan was je moeder, vrouw. En ja, dan was het bepaald voor je. Maar er zijn zoveel dingen nog om te doen, denken wij. Er zijn zoveel keuzes om nog te maken. Zoveel mensen om te ontmoeten. Zoveel jaren die we nodig hebben om erachter te komen wie wij zijn. En wat het beste bij ons past. Voordat we dat soort keuzes gaan maken natuurlijk. Hoe weet je dat je de juiste keuze gaat maken als je trouwt? Hoe weet je dat je de juiste keuze maakt als je een beroep kiest? Ik hoorde een professor zeggen van de week dat hij tegenwoordig 20% minder huiswerk opgeeft dan 20 jaar geleden. Ik denk 20% minder huiswerk, ja, dat weet ik, want vroeger waren we natuurlijk veel slimmer. Maar hij zei, nee, dat is niet zo, de mensen zijn niet dommer geworden. Twintigers hebben gewoon die extra tijd nodig om over dit soort vragen na te denken. Die hebben gewoon die tijd en die rust nodig, want de hele wereld zegt tegen ze dat ze alles kunnen, wat niet waar is, maar dat ze alles kunnen, dat ze fantastisch zijn, dat ze het maximale uit hun leven moeten halen. En YOLO, hè? You only live once, hè? Dus kies het juiste. En dat brengt een verlamming met zich mee voor sommige mensen, dat ze geen keuzes meer kunnen maken. En ik snap, als je zo'n enorm takenpakket erbij hebt, dat je dan verward raakt. Als je alles kan, als je denkt dat je alles kan, dan mis je alleen nog maar de tijd om het allemaal te doen. En wat ga je dan nu doen? Het laatste voorbeeld wat ik heb is het werk. Tegenwoordig kan ik overal werken. Hè. Ik kan mijn telefoon, mijn laptop kan ik meenemen. Ik kan op de berg gaan zitten. Het maakt niet uit waar ik ben. Vanochtend kan ik mijn mail checken. Ik kan kijken hoe het met de ASML-machines gaat. Gisteren was ik in het zwembad. Dan kan ik dat allemaal doen. Op iedere plaats kan ik ervoor kiezen om wel of niet te werken. En zelfs als ik kies, als ik aan het zwemmen ben met David, om niet te werken, is dat toch weer een keuze die ik moet maken. En niet die telefoon te beantwoorden als mijn collega belt. En dat kost me tijd. Dus we hebben veel meer keuzes dan misschien 20, 30 jaar geleden. En is dat goed of is dat slecht? Het antwoord is ja. Er zijn natuurlijk hele mooie dingen die we kunnen doen, omdat we zoveel keuzes hebben. We kunnen kiezen voor dingen die veel beter bij ons passen dan 20 jaar geleden. Maar dat leidt toch tot een aantal negatieve effecten die verwarring zijn. En daar wil ik het over hebben nou. Uit onderzoek blijkt dat als je te veel keuzes hebt, veel te veel keuzes, dat mensen ervoor kiezen om niet te kiezen. Een soort verlamming vindt er plaats. Een heel bekend experiment is waar ze een tafel neerzetten in een supermarkt met 6 shampootjes. En op een andere dag of op een andere plek in de supermarkt, weet ik niet, een tafel met 24 shampootjes. Allemaal verschillende smaken, mensen mogen proeven. Bij die 24 soorten proeven mensen echt veel meer. Er gaat er veel meer jam op een dag, dat mensen proeven. Maar die tafel met de 6 shampootjes heeft 10 keer zoveel omzet dan die van die 24. 10 keer, dat is best significant. Waarom is dat? Omdat mensen door de bomen bos niet meer zien. In je hoofd kan je 6 keuzes nog processen. Kan je zeggen, aardbeien, vanille, chocola, ik hou van aardbeien, ik ga ervoor. Maar als ik 24 keuzes heb, ja, dan kies ik misschien wat verkeerde. Of dan zal er iets anders nog wel lekkerder zijn. En voor jam is het natuurlijk niet erg als je thuis komt met het verkeerde potje. Maar bijvoorbeeld mijn verzekering merk ik. Steeds meer keuzes moet ik maken. Dat ik op een gegeven moment gewoon denk, ik geef het op. Of mijn pensioen. Allemaal keuzes die ik moet maken. Belangrijke keuzes die best wel gevolgen kunnen hebben voor mijn leven. En ik kijk er niet naar. Een tweede dat er ook nog, en dat is misschien nog wel belangrijker, is dat als we meer keuzes hebben, we ook minder blij zijn met de keuze die we uiteindelijk maken. We zijn gewoon minder blij. Als je namelijk iets koopt en het is niet perfect, en je had maar de keuze uiteen, ja, daar kan je niks aan doen. Maar als je zelf de keuze gemaakt hebt, dan denk je in je hoofd dat een van die andere keuzes misschien wel beter was. Wat helemaal niet waar hoeft te zijn natuurlijk. Bij meer keuzes zorgen de alternatieven ervoor, alternatieven die je helemaal niet kent, dat je sneller ontevreden bent en eerder spijt hebt van de keuze die je gemaakt hebt. Het derde effect is dat we denken in kansen die we laten liggen in plaats van mogelijkheden met de keuze die we hebben gemaakt. Ik merk dat bij veel twintigers, hè? Die willen graag keuzes maken, of die moeten op een gegeven moment keuzes maken, maar die maken liever geen keuze. Want als ze een keuze ergens voor maken, dan maken ze ook een keuze tegen de rest. Toen ik trouwde, heb ik tegen 3 miljard vrouwen gekozen. Je kiest er één. En dat voelen mensen soms als heel beperkend. En als ik iedere ochtend opsta met het gevoel van, goh, zou één van die 3 miljard andere vrouwen beter bij mij passen, dan word ik echt niet gelukkig. In plaats van dat ik denk, ik heb een cartoon hier achter mij. Dat is typisch keuzestress, hè? Door veel keuzes gaan je hersenen niet denken aan wat je nu aan het doen bent, maar aan de alternatieven die je had kunnen doen. Dus als je op je werk zit, dan denk je aan de golfbaan. Als je aan de golfbaan, dan denk je aan je vrouw. En als je bij je vrouw bent, denk je weer aan het werk. Dat je continu in je hoofd bezig bent met niet de dingen die je aan het doen bent, maar de dingen die je had kunnen doen. Wij waren vorige week in Slagharen, een leuk park. En het regende uiteindelijk op zondag. En ik had in het zwembad kunnen liggen. Als het zwembad er niet was geweest, had ik gewoon genoten van mijn dag. Maar ik dacht, iedere keer als ik in de rij stond, en het was trouwens geen rij, maar als we ergens zaten en het ging regenen, dacht ik, oh, ik had in het zwembad kunnen liggen. En als ik in het zwembad zat, ik had nou in de achtbaan kunnen zitten. Lees maar eens ook de boekjes door van je auto. Daar staan alle keuzes in die je niet gemaakt hebt. Alle opties staan erin die je niet gekocht hebt. En dan heb je net je nieuwe auto waar je net blij mee was. En op het moment dat je het boekje openmaakt, ben je niet meer zo blij met je nieuwe auto, want je bent weer vergeten om 8 opties te kopen. En het laatste effect van zoveel keuzes is dat onze verwachtingen echt omhoog gaan. Als je meer keuze hebt, dan verwacht je meer van hetgeen wat je hebt. Als je geen keuze hebt, dan is het gewoon zo. En hoe hoger je verwachtingen zijn, hoe moeilijker het is om die verwachtingen ook waar te maken. Vroeger had je 1 spijkerbroek en die paste of die paste niet. En als die niet paste, dan liep je er 3-4 jaar in en dan paste die wel. Maar genoeg wassen en genoeg in lopen. Tegenwoordig moet slim fit, bootcut, weet ik wat. Je allemaal keuzes en dan loop je naar buiten en denk je, eigenlijk zou die beter moeten passen. Ik denk, ook als je objectief zou meten dat die beter past dan die spijkerbroek van vroeger. Maar je bent er ontevreden mee, omdat je verwachtingen hoger liggen. Meer keuzes leiden volgens mij uiteindelijk niet tot meer geluk of meer vrijheid. Maar ze leiden ertoe dat we eigenlijk ongelukkiger zijn met de dingen die we wel hebben. En je krijgt wel een soort vrijheid, maar het is dezelfde soort vrijheid als van een vis die uit zijn kom springt. Hij is even helemaal blij, hè? Hij is het niet meer, niet beperkt door zijn kom, maar hij zal snel merken dat zijn vrijheid maar van korte duur is. En het levert stress op. En die stress komt voor mij door het volgende. Als je geen keuzes hebt, vroeger als je een auto kocht, Ford, die had 1 auto, 1 kleur, zwart, en je kocht, Wie is het dan de fout als je de verkeerde keuze maakt? Dat is de leverancier van die auto. Of dat is de wereld om ons heen. Maar in ieder geval niet jij. Maar als je 20 keuzes had en jij kiest het verkeerde, wie is dan verantwoordelijk? Dat ben je zelf. Jouw verantwoordelijkheid, jouw fout als jij de verkeerde keuze maakt, zelfs bij de dokter. En ik snap die quarter life crisis wel. Want al die druk van jij moet het maximale uit je leven halen, maar jij bent tegelijk verantwoordelijk voor al die keuzes die jij nou aangeboden krijgt. Ik snap dat. Dat is heel moeilijk. En ik heb niet de illusie dat ik de wereld ga veranderen vandaag. Hè. Keuzes zullen we dagelijks gaan maken. Maar hoe doe je dat dan? Hoe maak je keuzes? Nou, voor simpele keuzes is het makkelijk. Hè? Als het gaat om de schap met jam, pak gewoon een potje. Kijk of die niet te duur is. Dan valt het wel mee. Of vraag iemand anders om die keuze te maken. Dat kan je ook altijd doen. Aardbeien, kersenjam, als je met het verkeerde potje thuis komt, weet je, dan doe je het de volgende keer wel goed. Gisteren op de markt stond zo'n Turkse meneer met allemaal van die salades en lekkere dingen. Ik denk, oh, Nicole vindt dat lekker. Dus, en hij heeft er 20, ik had hem moeten vertellen, hij moet er 5 hebben. Maar hij had er 20, ik koop er 2. Nou, maar alle 2 niet lekker thuis, volgens Nicole. Ja, dat is jammer, weet je, dat is vervelend. Dat is een eerste wereldprobleem, dat is niet heel erg. God wil niet dat wij ons druk maken over dat soort problemen. Er staat een tekst in de Bijbel waarin Jezus het volgende zegt. Hij zegt, wees niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Hè? Welk hapje van die Turkse manier zullen we eten? Wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? God, onze hemelse Vader, weet immers dat u al die dingen nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. God zegt, maak nou niet te veel druk en te veel zorgen om die kleine dingen. Ik ben erbij, het komt goed. De toekomst die komt wel. Maar zoek eerst mij. Zoek eerst mij en mijn koninkrijk. Want als je mij vindt, dan zul je zien dat die dingen niet zo belangrijk zijn als je nu denkt. En uiteindelijk is het belangrijkste wat je kan doen, het zoeken van God. Want het mooie is, als je God gevonden hebt, kan je ook die moeilijke keuzes maken samen met hem. Kan je een huis kopen samen met God. Een studie kiezen samen met God. Een baan kiezen samen met God. Een huwelijkspartner vinden samen met God. Er zijn zoveel vragen. Essentiële vragen waar het heel fijn is dat je iemand erbij hebt die jou door en door kent. Waarmee je dit kan overleggen. En natuurlijk moet je altijd ook om je heen kijken en aan andere mensen advies vragen. Maar bijvoorbeeld bij het plannen van de picknick merkte ik aan hoe meer mensen ik ging vragen waar moeten we die houden. Hoe meer opties ik kreeg en de verwarring nog meer groter was. Ik dacht eerst we gaan hier naartoe en ik praat met 5 mensen en ik heb in 1 keer 6 keuzes. Soms helpt het niet om aan andere mensen advies te vragen. Want dan krijg je juist meer opties en dan krijg je nog meer stress van. Maar God wil ons helpen met het maken van keuzes. Dus stel je vraag aan God, dat is eigenlijk mijn eerste punt. We praten in de brug vaak over het vaderhart van God. God wil onze vader zijn, onze papa, onze hemelse papa. En ik weet zelf als vader dat als mijn kinderen belangrijke keuzes moeten maken over school, over hoe ze hun geld uitgeven, dat ik ze daar graag bij wil helpen. Maar ik dwing niet altijd mijn mening op. Ik zeg niet altijd, oh, je moet je geld hieraan besteden of je moet naar die school. Ik wacht vaak tot ze naar mij toe komen met een vraag, want dat is veel effectiever. Als ik ga roepen dat ze A moeten doen, dan roepen ze heel gauw niet A of B. En als ik gewoon wacht en ze tot mij komen en mij vragen, hey, wat moet ik doen? Dan staan ze veel opener voor mijn antwoorden. En dat geldt ook voor God. En we kunnen gewoon onze vragen voorleggen aan God. Dat heet bidden. Gewoon onze vraag stellen. En vaak komt er dan niet een briefje of een e-mail uit de hemel, maar er komt wel altijd een antwoord. Soms geeft God ons wijsheid, en daar mogen we ook om vragen. Jacobus, dat is een van de broers van Jezus, die schrijft, als iemand van u een wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Weet je, als ik keuzes moet maken, vooral moeilijke keuzes, dan heb ik wijsheid nodig. En God wil me die geven. Dus waarom vraag ik daar niet voor? En als we bidden, spreken we tot God. Maar God spreekt vaak terug door de Bijbel. En dat klinkt heel raar, want de Bijbel is een boek dat al duizenden jaren geleden geschreven is. Al jaren niet meer veranderd, maar hoe kan God daar dan doorheen spreken? Maar uit eigen ervaring zeg ik, dat is zo. Er staan heel veel wijsheden in. Er is zelfs een heel boek met allemaal spreuken van wijsheden. Er staan situaties in die soms lijken op de situatie waar ik me in bevind. Er staan beloften in van God. Beloften voor ons leven. Dat hij mij nooit alleen laat. Dat hij altijd bij me is. Dat hij mijn gedachten kent. Dat hij mij kent. Als je nog nooit een Bijbel hebt gelezen, pak hem dan een keertje op. Lees eens wat erin staat. En misschien zeg je, ik geloof helemaal niet in die Bijbel. Moet ik daarmee? Ik ben hier vandaag, want ja, jullie zijn een kerk waar ik niet moet. En ik ben misschien nog op zoek en het christelijk geloof aan het onderzoeken. Maar je hoeft de Bijbel niet te geloven voordat je erin leest. Als ik de krant lees of een boek lees, dan ga ik ook niet van tevoren ervan uit dat ik geloof wat erin staat. Of dat ik geloof wat in dat boek staat. Het is soms informatie waar ik naar op zoek ben. En dan maak ik zelf wel het oordeel of ik er wel of niet in geloof. Maar met de Bijbel zal je gauw merken dat het een ander soort boek is. Het woord van God staat er zelfs in. Het woord van God is levend en krachtig. Levend, dat is toch heel bijzonder. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Dat is heel mooi, want dat heb ik nodig. Als ik allemaal gedachten heb en ik ben met mezelf en ben verward en ik ben met mezelf aan het overleggen, dan is het heel fijn dat God daardoor doordringt en mij helpt om een doorslaggevende keuze te maken. Dus we praten met God. We vragen hem om wijsheid. En we kunnen de Bijbel lezen. En trouwens, als je nog geen Bijbel hebt, wij hebben hier in de rek staan gewoon Bijbels. Kan je gewoon meenemen. We geven je er graag heen. En de Bijbel gaat ook helpen omdat je een duidelijker beeld krijgt van wie God is. En wat zijn plan is met de wereld en zijn plan met jou. En het wordt duidelijker wat God wel oké vindt en niet oké vindt. En daarmee helpt God je. Want in één keer worden je keuzemogelijkheden beperkt. Want dingen vallen af waarvan je weet dat God ze niet gaaf vindt. En daar houden we eigenlijk niet van. We zeggen, oh, die Bijbel komt weer met zijn regeltjes. En die regeltjes die beperken mij in van alles wat ik mag en kan en doe. Ik mag dit niet, mag dat wel. En ik heb daar zelf ook een allergie voor. Want ik bepaal toch zelf wel wat ik wel en wat ik niet doe. Maar Gods richtlijnen zijn juist bedoeld om ons vrijheid te geven. Om ons te helpen. Niet om ons te beperken om leuke dingen, maar om ons rust te geven. En ook om ons keuzes te laten maken die ons op de lange termijn veel gelukkiger maken. Die ons leven simpeler maken. Ik wil in het najaar hier eigenlijk een hele serie aan wijden hoe dat precies werkt. Hoe de richtlijnen van God mij dagelijks helpen om keuzes te maken. Op het gebied van vriendschappen, op het gebied van geld uitgeven, op het gebied van relaties. Een klein voorbeeldje bijvoorbeeld. Ik weet dat God niet graag wil dat ik zal scheiden. Nou, stopt hij mij als ik dat zou doen? Nee. Maar God is mijn vader. Ik wil graag dingen doen die hij fijn vindt. En dus hebben Nicole en ik besloten dat dat woord scheiden niet bij ons valt aan tafel. Nou, dat geeft mij meer rust. Als ik dan keuzes heb, als we boos op elkaar zijn, heb ik een aantal keuzes. Ik kan weglopen, maar één keuze heb ik niet. En dat is een advocaat bellen. En dat geeft ons rust, want die keuze heeft zij ook niet. Jezus zegt tegen ons, kom naar mij, alle die vermoeid en belast zijn bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als je verward bent, dan vind je rust, heb je heel hard nodig. En Jezus zegt dat hij ons rust wil geven. En hij spreekt dan over een juk, hè, dat is misschien een moeilijk beeld. We staan niet iedere dag te ploegen in het veld misschien. Maar een juk is een houten ding dat over twee koeien of ossen ging, waar je mee kon ploegen. En we mogen samen met hem in dat juk leren van hem, leren wat veilig is. Wijsheid krijgen om de juiste keuzes te maken. En dan vind je rust. De Bijbel zegt dat God geen God van wanorde is. Hij is niet verward. En hij wil ook niet dat wij verward zijn. Maar er staat niet achter dat hij een God van orde is of van regeltjes. Nee, er staat, God is geen God van wanorde, maar van vrede. En als we verward zijn, als we keuzestress ervaren, als we niet goed weten welke kant we op willen, dan worden we onrustig en ervaren we geen vrede. En God wil ons helpen om die vrede wel te ervaren. Rust voor onze ziel. En mijn vraag is, mag hij jou daarbij helpen? De belangrijkste keuze in je leven die je kan maken, is die relatie met God. En hij nodigt je daarvoor uit. En dan krijg je meer rust. Doordat je weet dat God in controle is. En dat je weet dat het leven op aarde niet om jou draait, niet om mij draait, maar om hem draait. En uiteindelijk kan ik wel denken dat al die moeilijke beslissingen die ik nu vandaag moet maken, van wereldbelang zijn. Maar misschien valt het eigenlijk allemaal wel mee. En weet ik dat God mij kan helpen in het maken van juist die grote beslissingen over huwelijk, over kinderen, over geld, over werk. En ik heb de zekerheid dat wat er ook gebeurt, dat ik een hemelse vader heb die van mij houdt. Niet omdat ik zo goed gepresteerd heb, niet omdat ik altijd de juiste keuzes maak of heb gemaakt, maar hij houdt van mij voor wie ik ben. Ik hoef niet te presteren. En zelfs als ik de verkeerde keuzes maak en als ik mezelf van alles verwijt over domme dingen die ik gedaan heb, dan staat hij daar voor mij. Als liefdevolle vader, met zijn armen open, vol liefde voor mij. En die wetenschap, en ik weet dat, dat geeft mij rust. En dat geeft mij vrede. Als jij hier vandaag zit, misschien heb je heel veel vragen. Misschien zit je in die quarter life crisis, midlife crisis. Misschien hebben ze ook wel drie kwart life crisis. Ik weet het niet. Als je verward bent over wat je wil gaan doen, over keuzes die je mag maken, mogen wij je dan helpen om een keuze te maken, om een relatie aan te gaan met deze God. Ik wil voor ons bidden. Hemelse Vader, u bent God almachtig. U kent ons door en door. En u weet alle keuzes die wij maken en moeten maken. En die we vinden dat we moeten maken. En alle opties waar we uit mogen kiezen. Heer, ik bid, Heer, dat we u mogen leren kennen. U wil voor ons leven. Uw plan met ons. Heer, dan maakt het u het ook makkelijker om keuzes te maken. Heer, geef ons rust. Geef ons vrede. Diep in ons hart. Zodat we niet belast zijn met al die moeilijke vragen, Heer. Maar dat we wijsheid ook krijgen om de juiste keuze te maken. Heer, en al die foute keuzes die we gemaakt hebben, Heer, het spijt ons. En we weten dat u ons wilt vergeven, Heer. En we danken u ervoor, Heer, dat u er blijft staan als liefdevolle vader met uw armen open.